Welkom bij deze thema-aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Diana de Klerk. Welkom, Diana.
Dankjewel, Carlijn.
Nou, dit is een special aflevering. We zitten vandaag bij het evenement van de Verbindende Bouwers, wat georganiseerd wordt in Leusden. En dit is een live podcast. Wat vind je daarvan?
Heel spannend, Carlijn. Ik weet niet of je het kunt horen, maar er zijn aardig wat mensen op de achtergrond aan het meekletsen. We zijn hip.
Behoorlijk gezellig. Ja. Hey Diana, wil je wat vertellen over jezelf?
Ja, tuurlijk. Mijn naam is Diana de Klerk. Ik doe omgevingsmanagement relatief nog maar heel kort. Ik heb een hele andere achtergrond. Wel veel facetten van omgevingsmanagement in het verleden gedaan. Maar uiteindelijk uit de kunst. In de kunst werken.
Ja, wat poëtisch. Ja. Super poëtisch. Ja. En wat is het project waar je nu meer over gaat vertellen vandaag?
Nou, mijn eerste project is de Parklaan in Ede. Een project dat de N224, de provinciale weg, verbindt met de A12. In dat opzicht hebben we dus te maken met zowel de provincie als Rijkswaterstaat als de gemeente Ede die de opdracht heeft gegund. Het is een project wat heel veel mensen binnenstedelijk betreft, waardoor er dus relatief veel hinder is veroorzaakt in de omgeving. Aan ons om het zo min mogelijk te maken en het zo snel mogelijk in goede banen te leiden.
Want daar zit eigenlijk al best wel, ja, de rode draad van de bijeenkomst vandaag is eigenlijk verbindende bouwers.
Ja.
En vanuit Van Gelder, ja, ik hoor eigenlijk al best wel veel elementen waarvan je denkt, goh, daar zit iets in van een verbindende bouwer.
Zeker.
Waar denk jij aan? Het thema verbindende bouwer voor dit project?
Ik denk dat in dit geval de verbindende bouwer is om zoveel mogelijk de samenwerking op te zoeken tussen de mensen die werk creëren. De aannemers, er zijn meer partijen tegelijk werkzaam binnen de gemeente Ede om mooie projecten te maken. Om die samenwerking op te zoeken, dan ben je een verbindende bouwer met als doel een uiteindelijk betere leefomgeving voor de hele omgeving, niet alleen de gemeente Ede, maar ook de andere omgeving, de omliggende gemeentes in de Food Valley.
De Food Valley?
Ja, de Food Valley. Dat is een stokpaardje van de gemeente Ede. Niet alleen gemeente Ede, gemeente Wageningen, gemeente Barneveld, als ik het goed heb. Er zijn een aantal gemeentes die zich verenigen in de Food Valley. Om het voedsel, kennisvoedsel samen te brengen vanuit de Universiteit van Wageningen. En daardoor mensen die bijvoorbeeld wonen, werken, studeren in de Food Valley een betere ontsluiting te geven tot al deze gemeentes.
Wat geweldig. Dus het is niet alleen, want dat dacht ik eerst, dat het project was bedoeld om nieuwe woonwijken beter te ontsluiten, maar het is ook om de Silicon Valley van het oosten van het land goed te faciliteren.
Niet de Silicon Valley, maar het lijkt erop.
Valley.
De Food Valley, ja. Ja. Alles is gebaseerd op het World Food Center. Om de kenniscampus, om de Universiteit van Wageningen. In dat kader is er ook een doorfietspad gecreëerd, het Picobello-pad. Ook daar ben ik deels werkzaam voor als omgevingsmanager. Om de doorfietsroute tussen die gemeentes te versnellen.
Is dat dan iets wat je, zeg maar, soort van tijdelijke maatregel om de overlast van de bouw te beperken? Of is het echt een nieuwe maatregel die gerealiseerd wordt en waar Parklaan een onderdeel van is en dan ook deze fietsroute?
Ik denk dat je het zo moet zien dat Parklaan een op zichzelf staand project is en de Picobello doorfietsroute onderdeel is van een groter geheel. En dat toevallig bij elkaar samengebracht kan worden, dat het een hele mooie een mooie samenloop is. Ik denk dat het wel van al heel lang terug bedacht is.
Ja.
Picobello komt van het treintje wat vroeger tussen Ede en Wageningen liep. Het was het Picobello-treintje. En vanuit die gedachtegang is ook het Picobello-doorfietspad bedacht.
Wat leuk. Wat leuk. Hey, en toen we het net hadden over verbindende bouwers, toen zei je van goh, ik heb ook echt contact met andere projecten om te zorgen dat we samen iets moois kunnen creëren met zo min mogelijk overlast. Kan je daar een voorbeeld van geven waar je een ander project hebt opgezocht en waar jullie toch een mooie meekoppelkans hebben gerealiseerd of samen overlast hebben beperkt?
Ik denk zeker. Ik denk dat het meest bekende project binnen de bouwapp ook het nieuwe station in Ede is.
Record aantal volgers volgens mij.
Klopt. Hè? Ik denk dat ze inmiddels 10.500 volgers hebben. Dus dat is echt binnen de bouwapp echt een topper van een project. Veel mensen die het project willen volgen. Veel mensen die interesse hebben in het project. En daarin zoeken we elkaar ook op. Door die bouwapp in te zetten ook op meerdere projecten binnen Ede. Zoek je ook die verbinding weer. En vind je de verbinding weer. Je kunt elkaars projecten volgen. En je kunt elkaar ook adviseren. Let op, wij gaan TVB doen. Kunnen wij binnen
TVB? Ons,
een treinvrije periode. Ah. Kunnen wij ook weer inspelen op onze werkzaamheden. En met elkaar gebruik maken van jullie zetten dan op dat moment bepaalde afzettingen. Dan gaan wij daarin mee bijvoorbeeld. Of we...
Dat zijn mooie voorbeelden.
Ja, zeker. Ja.
Maar je kan dus ook, moet ik het dan zien dat je een soort olievlek hebt. Dat dan project Station Ede heeft heel veel volgers. En dat jullie daar dan op mee surfen.
Ik denk dat het project voor Spoorzone, dat een ander publiek heeft. Ook wel direct aanwonenden. Maar meer de gebruikers van de trein. En ik denk dat de volgers van Parklaan echt aanwonenden zijn en mensen die gebruik maken van de route om te informeren wanneer wel en wanneer niet. Maar ook geïnteresseerden die echt Ede hoog in het vaandel hebben. Als omgeving, als groene omgeving, als vakantieomgeving. Dat daar ook veel volgers.
Dat is een divers publiek.
Ja, zeker.
Hey, en ik hoorde ook in de voorbereiding van deze podcast dat ook natuur hoog op de agenda staat.
Zeker, zeker.
Hoe kom je die tegen in je project? Of hoe heb je daarmee te maken gekregen?
Op welke manier niet?
Ja, vertel.
Heel veel maatregelen zijn er genomen om de natuur van Ede zo goed mogelijk te beschermen. Denk aan allerlei faunarasters, ecoduikers. Denk aan een wildrooster. Denk aan het eerste was al. We wilden van start gaan. Daarvoor moesten bomen gekapt worden. En in die bomen zaten 3 eekhoornnesten. Het werk is stilgelegd.
Nee.
Ja.
Oh.
Het is heel lang stilgelegd voor 3 eekhoornnesten.
Vervolgens... Wacht even, want dat is iets wat ik associeer met het broedseizoen. Wat geloof ik tegenwoordig geen broedseizoen meer genoemd mag worden. Maar...
Het heeft een net iets andere periode.
Oké, wanneer broeden de eekhoorntjes?
Oh, ik speel hem even door naar mijn secondant.
En eekhoorntjes broeden dus ook heel lang?
Eekhoorns, die bouwen een nest. En ja. die krijgen levende jongen. En als die jongen pas uit...
Die graag wel, ja.
Ja.
Trouwens. In tegenstelling tot eitjes bedoel je?
Dat bedoel ik, ja. Ja. En als de jongen zijn uitgevlogen zonder dat ze vleugels hebben... dan mag het nest verplaatst of verwijderd worden... of op een andere plek een nieuw eekhoornkast gebouwd worden. En dan mag je de boom gaan kappen onder begeleiding van een ecoloog.
Dus je hebt niet geprobeerd om de jonge eekhoornwelpjes weg te lokken in de hoop...
Nee.
Je moet echt zelfstandig eruit klimmen.
Daar zijn hele zware regels voor.
Ja.
Wel heel leuk dat we ook op de bouwweb hebben allerlei maatregelen laten zien. Wat je zelf als bewoner van Ede kunt doen om bijvoorbeeld een eekhoorn te lokken naar je tuin. Om eekhoornkasten op te hangen, om... En daar is ook bijvoorbeeld een vlog over gemaakt.
Vanuit het project?
Vanuit het project, ja, zeker.
Oh, wat leuk. Ja. In de hoop dat ze dan wegblijven uit het projectgebied.
Bijvoorbeeld. Maar ook om Ede te betrekken in hun project, in hun omgeving.
Leuk. En heb je dan ook veel belangengroeperingen die zich daarmee bezighouden en die in je project zijn?
Ja, daar hebben we zeker mee te maken. Milieugroeperingen die zich hard maken voor de omgeving. En daar ook wel graag in meegenomen willen worden in het ontwerp als mede uitvoering.
En mooi hoor.
Daar hebben we ook echt rekening mee gehouden. Ja.
Want ik heb dus een nieuwe slogan met de podcast. En die luidt, de omgeving van de mens is de medemens.
Oh.
En toen ik ben er helemaal fan van. En op een gegeven moment zat ik te denken. Maar de diertjes, de dieren, zijn ook een groot onderdeel van onze omgeving en van ons werk. Alleen die worden wel ook vertegenwoordigd, gerepresenteerd door ecologen en belangenorganisaties. Die met heel veel passie.
Ja. Oh, ook veel mensen binnen Ede met heel veel passie voor dieren. De rugstreeppad, we hebben een dame die zich daar vreselijk voor inzet. Ook met de paddentrek, de padden in emmertjes doet, naar andere poelen terugbrengen. We hebben van allerlei soorten, ja. De vleermuis is ook een zeer aanwezig dier binnen Ede. En door het kappen van bomen kunnen ze eventueel hun route kwijtraken.
Ja.
Zij vliegen op echo en door de weerkaatsing van hun roep tegen een boom of een object aan, weten ze hun route te vervolgen. Op het moment dat wij een boom kappen en daarmee een onderbreking van hun route geven,
een oriëntatiepunt missen,
zijn ze letterlijk verdwaald.
Ja,
dus een van de maatregelen die wij hebben genomen is het ophangen van vleermuisgeleidedoeken. Routedoeken.
Zodat het geluid weer kaats wordt wat ze maken.
Ja.
Oh, wat mooi.
Borden, vleermuisborden, hopoverbomen. En al deze maatregelen heb ik ook gedeeld met de omgeving. Door middel van die bouwapp natuurlijk. Hoe fijn dat is om, als je eerst zegt, we gaan een weg afsluiten voor het aanleggen van een ecoduiker. En dat je dan een week later kunt zeggen, we hebben de weg succesvol afgesloten, het werk is allemaal gelukt. Maar wat is dat nu eigenlijk, een ecoduiker? En dan kun je je omgeving daarin meenemen waarom zij, als dan niet, hinder hebben ondervonden voor die aanleg van die ecoduiker. En daarmee krijg je toch een wat groter draagvlak dan wanneer je dat niet doet, dat je alleen maar het werk uitvoert. En that's it.
Ja. Want weet je wat ik zo leuk vind? Je denkt, we leggen een nieuwe weg aan. Of je doet voor een uitbreiding van een weg. En dat lijkt heel soepel en straight. En ik vind het wel leuk ook om met jou te bespreken. Omdat je nog niet super lang in het vak zit. Je komt heel veel dingen tegen die je eigenlijk als leek niet verwacht. Er zit een hele wereld achter. En dat breng je dan heel goed in beeld. En super interessant via de bouwapp. Wat zijn nou dingen waarvan jij zegt, joh, dat had ik nou echt niet verwacht. Dat dit hier ook bij zou komen kijken?
Nou, eigenlijk al die dingen. Het is niet alleen maar asfalt.
Nee.
Het is niet alleen techniek. Het is heel veel en dan een beetje techniek en asfalt. Het is vooral het vooruitdenken. Wat gebeurt er als je een bepaalde actie doet? Wat gebeurt er als je die bomen weghaalt? Wat gebeurt er als je bos weghaalt of grond weghaalt en je legt er asfalt overheen, dat dan daarmee het regenwater niet meer op die plek onder de grond terecht kan komen. En daarvoor heb je dus riolering nodig. Permeo of infiltratieriool. Dat zijn allemaal dingen waar je gewoon eigenlijk niet over nadenkt. Fietsers die overal gaan fietsen waar zij op dat moment willen fietsen, niet realiserend dat daar consequenties aan kunnen zitten. Dat of ze fietsen door de kleef.
Ja.
En dat de fiets onder de zwarte spet is terechtkomt. Of,
en dan wordt de schade nog bij jou verhaald ook, hè?
Ja. Maar ook bijvoorbeeld het niet nadenken over wat de consequenties kunnen zijn als je over een net geasfalteerde weg loopt met je hond.
Oh.
Wij hebben Natura 2000 in Ede. En al die woningen grenzen aan dat prachtige bos of heidegebied. En mensen zijn gewend om altijd even met de hond een mooie wandeling te kunnen maken. Maar als er dan net een machine staat die asfalt aanbrengt, ze kijken ernaar en denken, nou, als die zo direct voor me langs is, dan loop ik er weer overheen.
Oh nee.
Zich niet realiserend dat dat asfalt 170 graden is.
Och nee.
En het project is 5,5 kilometer lang. Je kunt het eenvoudig niet helemaal dichtzetten. En dan wordt het heel belangrijk om je omgeving te informeren over de gevolgen van asfalt aanbrengen. Dat je dus echt uit het werkvak weg moet blijven. En dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Dat is wat de techniek is één ding. Maar het verhaal en de maatregelen, dat zijn wel twee hele belangrijke verschillende dingen die niet zonder elkaar kunnen.
Dat is wat wij toevoegen in deze projecten, denk ik.
Exact. Hey,
en mijn alarmbellen gingen ook een beetje af toen je zei Natura 2000.
Ja.
Want stikstof is natuurlijk een gevoelig onderwerp tegenwoordig.
Zeker.
Heb je daar nog gevolgen van gemerkt in de uitvoering van je project?
De opdracht is gegund al een tijd geleden. Ik heb er zelf geen ervaring mee.
Het is meer anders, bij projecten die in uitvoering gaan natuurlijk. Ja,
dus anders dan dat wij wel als opdrachtnemer zoveel mogelijk vooruitstrevende oplossingen hebben toegepast. Zoals het inzet van elektrisch materieel.
Oh, wow.
Zoals het aanbrengen met een elektrische asfaltset. Wethouder kwam natuurlijk even foto's maken.
Dat was een mooi moment.
Het was een heel mooi moment. Ja. We hebben heel veel compensatie gedaan, groen compensatie gedaan. Waardoor dus ook heel veel, denk ik, in die stikstof weer gecompenseerd kan gaan worden in de toekomst.
Wat voor maatregelen moet ik dan aan denken?
Ik denk dat er ruim 600 bomen zijn teruggeplant. Niet de kleintjes, maar echt van heel flink formaat.
Ik heb altijd geleerd dat je niet te groot moet aanplanten, omdat dan de kans dat ze aanslaan heel erg beperkt is.
Ja,
hoe
kijken
jullie
daar
tegenaan?
Dat heb je goed. Dat is ook wat de bomenplanter ons ook vertelt.
Ja.
En alles wat hij extra moet gaan doen om een zo grote boom te kunnen planten. Maar als dat de wens is van de opdrachtgever om zoveel grote bomen terug te planten,
ja, dan is dat,
dan
aan
is
de
dat je opdracht.
Ja, klopt.
Dus, maar we hebben wel heel veel aanpassingen weer moeten doen om zulke grote bomen te kunnen terugplanten.
Wat voor aanpassingen moet ik dan aan denken?
De wortels zijn al behoorlijk diep.
Ze moeten ze veel dieper ingraven.
We hebben een boring gedaan. Die boring hebben we gevuld met een soort steentjes. Waardoor het water wat sneller naar beneden zakt. Waardoor ze niet met de wortels met de natte voeten in de grond komen.
Zodat het niet verrot?
Ja, dat. Sommige bomen hebben daar echt last van gehad. En die hebben, eentje heeft er helaas het loodje moeten leggen. Al onze bomen hebben een nummer. Klinkt niet aardig, maar ze hebben een nummer.
Je hebt ze niet eens een naam gegeven?
We kennen ze allemaal en elke boom wordt gecontroleerd. Elke boom wordt in de gaten gehouden en die krijgt bij de start krijgt hij al extra veel bomengrond en voeding en speciaal bruin goud. Alles wordt, ja.
Bij bruin goud denk ik toch echt aan.
Ik weet het, maar helaas heet het zo. Het heet zo. Het is een soort.
Oh, geweldig. Dat is voor het eerst dat ik die term hoor.
Okay. Nou, ze halen een soort toplaag van de grond af waar die omgeving onbekend staat. Die mengen ze met grond. En dan maken ze een speciaal mengsel mee. Dus het is een soort humuslaag.
Oh, geweldig.
Ja, het is een extra fijne voedingsstof. Juist voor in deze omgeving. Dus dat.
Nou, mooi.
Ja.
De boompjes.
Ja. Ja.
Hey, ik kreeg nog een hele leuke vraag via LinkedIn van Margriet Twisterling. En we hebben het eigenlijk al kort besproken, maar die vroeg hoe jij belanghebbenden betrekt in je project en of je ook online participatie inzet.
Op het moment dat wij de opdracht krijgen, is het grootste gedeelte van de informatie al door opdrachtgever opgehaald uit de omgeving. Daarbij is wel heel goed geluisterd. We hebben gedurende het hele bouwproces hebben we een aantal bewoners ook blijvend aangehoord, betrokken.
Heb je een soort van klankbordgroep?
Nee, we hebben echt individuen waar we regelmatig weer mee om de keukentafel gaan zitten. Met koffie, thee of en zelfs ze bakt een taartje. En die mevrouw die heeft al, nou ik weet niet hoe lang, overleggen gehad met de opdrachtgever. Om in haar bewoording, ik vind dit belangrijk, ik vind dit belangrijk. Om te zetten in een technisch ontwerp. En het was voor haar zo leuk om te zien dat nu die weg gebouwd werd. Dat haar wensen daadwerkelijk terug te zien waren in zowel in een plaatje op papier, in een technisch ontwerp.
Wat voor dingen moet ik dan bijvoorbeeld aan denken?
Een verhoogd fietspad, een grotere boomspiegel, een bredere afstand van de weg tot aan het fietspad. Zij was heel bang dat door die ontsluitingsweg het verkeer sneller door haar weg zou komen. En vroeger was het een zandlaan, zo heet die ook, de zandlaan. En nu noemt ze het de racebaan. Dus ik snap haar zorgen en of dat daadwerkelijk teruggebracht is. Ik denk dat we daar positief op kunnen antwoorden. Dat zij was in ieder geval heel blij met het resultaat.
Ja, dat zijn de kersen in de pap, hè? Dat is eigenlijk ook waar je het voor doet.
Zeker,
voor een deel,
zeker.
Het werk als omgevingsmanager.
Ja, nou ja, en daarnaast het informeren van mensen die aanwonend zijn aan de parklaan. Die nieuw zijn in Ede. Toch hun weg naar de informatie weten te vinden. En die te betrekken in de nieuwe omgeving. Ja, dat is heel leuk. Dat je ziet dat mensen blij zijn met wat er komt. Wat er gemaakt is. En ook de mensen van de oude stempel die al hun hele leven in Ede wonen. En die dan nu ineens zeggen, oh, wat is het mooi geworden. Het lijkt wel of ik weer op vakantie ben als ik over de weg rijd. Ja.
Dat is toch geweldig?
Ja, het is ook geweldig. Ja,
leuk. Dat is wel precies waar je het voor doet. Want vaak zijn we toch bezig met de dagdagelijkse problemen. En het gedoe van, goh, we hebben weer een wegafsluiting. En is het allemaal maar moeilijk. Maar als je het dan ziet groeien.
Het is een zwaar proces geweest voor de omgeving. We hebben een hele lange afsluiting gehad, een 1-0 afsluiting. Oftewel, mensen konden wel de ene kant op, maar niet de andere kant op. En te zien en te horen dat de mensen nu het eind in zicht is, echt blij zijn met het resultaat, ja, dat is superleuk.
Ja,
superleuk.
Mooi.
Ja,
leuk.
Ja, mooi proces.
Ja, de mensen kunnen het wel een beetje zien die hier in de zaal zijn, maar je kijkt er ook echt heel gelukkig bij.
Zo trots, ja. Ja, ik ben nog steeds elke dag blij dat ik dit werk doe. Dat ik ben echt blij.
Dat is toch
dat
fantastisch.
Ja, ja.
Als je dan dat bereikt.
Als je elke dag met plezier naar je werk gaat, heb je eigenlijk geen werk meer. Dan wordt het een hobby.
Ja, nou, ik wil niet zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Maar inderdaad, op maandagochtend sta ik net zo vrolijk op als in het weekend. En volgens mij ben je dan wel waar je zou willen zijn.
Ja, zeker.
Ja, ik sluit de podcast altijd af met de vraag, heb jij nog tips voor andere omgevingsmanagers? Wat zou jouw collega's willen meegeven als inspiratie?
Wees ook geïnteresseerd in de techniek. Want daarmee kun je je collega's, denk ik, heel goed uitleggen wat de omgeving wil. Maar niet alleen wat de omgeving wil. Je kunt de omgeving uitleggen wat er gebeurt. Maar goed, ik denk dat dat geen nieuw iets is.
Nee, maar dat is wel waar jouw focus ligt. Dus het vertelt wel wat over jou.
Ik merk dat er een aantal omgevingsmanagers zijn die minder interesse hebben in de techniek erachter. Maar het maakt het uitleggen zoveel makkelijker.
Ja.
Dus dat.
Nou, leuk. Dankjewel. Ik wil je heel graag bedanken voor je deelname aan deze bijzondere aflevering.
Heel graag gedaan, Carlijn. Ik vond het een eer.
Nou, goed om te horen.
Zoals ik het wel zeg, als nieuwkomeling of als broekie in deze omgevingswereld. Ik vind het een grote eer. Dankjewel dat je mij gevraagd hebt.
Goed om te horen. En volgens mij heb je nog steeds een heel interessant verhaal. Dus ik heb ervan genoten. En ik wil graag de luisteraars bedanken voor het luisteren. En ik wil afsluiten met mensen. De omgeving van de mens is de medemens.